We hebben allemaal wel, gemeente, graag iets om naar uit te zien. Je kunt uitzien naar het krijgen van een diploma. Je ziet met vreugde uit naar de trouwdag, een jubileum. Of als je een eigen huis mag betrekken, je ziet uit naar vakantie. Maar vanmorgen, dan horen we iemand die uitziet naar zijn dood, naar het sterven. En kunnen we dat begrijpen? Dat de apostel Paulus verlangt om te sterven. Als wij mogen weten wat Pasen is, als wij de opstandingskracht van de Heer Jezus mogen kennen, dan gaan we het ook verstaan. Net als de apostel Paulus, dat hij verlangt om heen te gaan. Want Paulus mag een goed toevoorzicht hebben. Hij mag in leven en in sterven het uitzicht hebben om bij de Heere te zijn. En kennen we die zegen van Pasen? Is dat de genade van de opstanding van de Heer Jezus, wat ook in ons leven mag zijn, om in leven en sterven bij de Heere te zijn. Als we dat wonder in dit leven mogen kennen, dan zal er bij tijden ook verlangen zijn om stervend bij de Heere te zijn. En zo mogen we vanmorgen stilstaan bij Paulus' geloofsuitzicht. Dat bepaalt ten eerste zijn sterven, ten tweede beheerst dat zijn leven en ten derde bevestigt dat zijn toekomst. Paulus' geloofsuitzicht, het bepaalt zijn sterven, het beheerst zijn leven, het bevestigt zijn toekomst. Dit geloofsuitzicht van Paulus is bepalend voor zijn sterven. Want menselijk gesproken heeft de apostel het niet gemakkelijk. Hij zit in gevangenschap en het einde van zijn leven is nabij en hij ondervindt de haat en de vijandschap tegen het christelijk geloof en tegen hem als apostel van het evangelie. En daar zit Paulus dan geboeid in de cel, veroordeeld als een misdadiger. Het vonnis zal aan hem worden voltrokken. En dan het wonder, gemeente. Je zou zeggen, dat moet toch heel moeilijk zijn voor Paulus. En dan vinden we die apostel vol verdriet, misschien wel wanhopig en met een hart vol vragen, ten einde raad misschien, dat er bij hem angst is voor de pijn en om te sterven. Maar we zien bij Paulus geen spoor van vrees, daar is ook helemaal niets van zelfbeklag. Paulus is in deze omstandigheden met de dood voor ogen bezig met het evangelie, met de voortgang van het evangelie. En hij schrijft vanuit zijn cel allerlei vermaningen, opwekkingen voor Timotheus, predik het woord. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, o Timotheus, ja, je kunt moedeloos worden, maar wees wakker in alles en doe als een getrouw dienstknecht je werk in het evangelie. Want, en dat is dus de reden, vers 6, onze tekst, want ik ga heen. Paulus zal gaan sterven. Dus het werk van Timotheus, dat staat nu in het teken van de afwezigheid van Paulus. Als deze apostel is heengegaan, ja, dan moet Timotheus het werk verder voortzetten. Nu wordt het tijdperk van die eerste apostelen afgesloten en dan moet het werk voortgaan. Nee, Timotheus, dan moet je niet met heimwee bevangen zijn en dat je zegt, och, hadden we Paulus nog maar en was het nog maar zoals vroeger en hoe moet het nu allemaal gaan, dat is onvruchtbaar. Nee, bereid je erop voor, ik ga heen, ik ga sterven. De kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen, maar Timotheus, nu moet je daarop voortbouwen. Dat gebouw moet verder worden opgetrokken en nu moet de gemeente zonder die apostolische leiding ook verder gaan in de heilgeheimen van het geloof. Want ik Paulus, ik kan niet meer, ik ga sterven. En gemeente, zijn sterven omschrijft hij in vers 6 op een bijzondere manier. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En hij kan dat zo rustig verwoorden, hij mag dat zo verklaren vanuit zijn geloof in de opgestane Jezus Christus. Dit is, gemeente, een heerlijk paasgetuigenis van de apostel, terwijl zijn dood nabij is. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, onder Israël was het de gewoonte dat men een plengoffer bracht. Elke morgen en elke avond, bij het morgenoffer en avondoffer, dan wordt er een spijsoffer gebracht, maar bij dat spijsoffer wordt er ook een drankoffer, een plengoffer gevoegd. En dat heet een plengoffer omdat die drank, die wijn, die werd geplengd, die werd uitgegoten tegen het altaar als een teken van overgave aan de Heere, als een teken van toewijding aan God. En dat is nu het sterven van de apostel Paulus. Ik word tot een drankoffer geofferd. Als zijn bloed straks vloeit, dan is dat als een plengoffer voor God. Dan sterft hij in de overgave, in de toewijding aan de Heere. O, wat is dat een machtige zaak. Dat is het sterven van Paulus. Ik word geofferd als zo'n plengoffer, zo'n drankoffer, als hij straks op de executieplaats het leven laat, dan is zijn sterven een offer voor God. Dan is zijn sterven een sterven voor de Heere. Wat een genade. Menselijk bezien, dan zou je zeggen, het is afgelopen. Dat het nou zo moet eindigen. De apostel uitgeschakeld. En als een misdadiger veroordeeld. Maar gemeente, hij mag in het geloof zijn sterven verwerken als een drankoffer word ik geplengd, geofferd voor God. Zijn sterven, dat mag zijn een overgang tot de Heere, zijn nabijheid. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. En wat is dat een genade? Dat mag bij Paulus zo zijn, omdat hij over de dood heen ziet. En dat is de paasgenade, omdat Paulus dat geloofsuitzicht heeft, dat het met zijn sterven niet is afgelopen, maar dat zijn dood een doorgang zal zijn tot dat eeuwige leven, tot de heerlijkheid van Christus. En gemeente, dat is nou de paasgenade. Zo wil God door de overwinningskracht van de opgestane Heer Jezus het sterven maken tot een plengoffer, een drankoffer, zoals die wijn wordt toegewijd aan God. Dan is de dood dus niet een vijand, dan heeft de duivel zijn eigendomsrecht verloren. Dan mag het sterven voor Gods kinderen zijn, een overgave aan God, een toewijding aan Hem. Dus dat geloofsuitzicht op die toekomst, die paasgenade, dat bepaalt het sterven van de apostel Paulus. En nu zei ik dat dat drankoffer gevoegd werd bij een ander offer, bij het spijsoffer. En hoe is dat dan met het sterven van Paulus? Hoe is dan zijn drankoffer een toevoeging bij welk offer? Moeten we dan denken aan het offer van Christus? Nee, want dat offer is volmaakt. Daar hoeft en kan niets bij. Hij heeft zijn bloed uitgestort als het lam Gods dat geslacht is, plaatsbekledend. Dat is zijn borgwerk, dat is de vaste grond. Dat is de verdienste die vast ligt. En daarom kan het sterven van zijn kinderen als een drankoffer zijn. Maar dan wordt dat gebracht bij het offer. Welk ander offer denkt Paulus aan? Wel, dat is het offer dat de gemeente brengt. De gelovigen, die brengen het offer van de gehoorzaamheid. Die brengen het dankoffer van het nieuwe godzalige leven, van de toewijding aan God. En dat is een offer dat kost je wat. Dat is het offer dat je overleert krijgen voor de Heere. Dat is het offer van het leven, van de bekering. Niet zoals ik het wil, maar Heere, zoals U het wilt. En zo moet de gemeente, de ware Christgelovigen, het offer brengen van de navolging van de Heere Jezus en de volkomen toewijding aan Hem, dat ze staan in de strijd van het geloof in een leven wat door de vernieuwende genade van Gods Geest steeds meer moet worden toegewijd aan Hem. Dus zo is dat offer van Paulus, zijn sterven, van betekenis voor de gemeente die staat in de geloofsstrijd. Zo mag dat bemoedigend zijn voor een ieder die zelf ook het offer leert brengen van de kruisiging van je eigen zondaars bestaan en het paasleven in de navolging van de opgestane Heere Jezus. En kan zo dat sterven van Paulus, dat hij als een drankoffer geofferd wordt, tot bemoediging zijn, ook voor ons. Een troost voor ieder die ook dat offer bezig is te brengen. Het is niet zinloos, het is Gods werk. Wat een genade gemeente, wat een paaszegen. Door Paulus sterven, door zijn dood, wordt de Heer groot gemaakt. Het schavot waarop zijn vonnis wordt voltrokken, dat is dus, zegt Paulus, een altaar. Een altaar waar ik mijn leven offer voor God. Dus zijn sterven is niet een lot dat over hem komt. Nee, zijn sterven is een daad, een geloofswerk. Hij aanvaardt dit sterven met blijdschap om Jezus wil. En hij bemoedigt daarmee de gemeente. En vanuit dit sterven spoort hij aan om te volharden, om getrouw te zijn. En gemeente, zo komt dit woord, dit getuigenis van de Heere door zijn bloedgetuige Paulus tot ons. Is het niet bijzonder wat God geeft? O, dat is het waard om voor te sterven. En door de genade van de opgestane Heere Jezus mag het sterven van al de zijnen als dat plengoffer, dat drankoffer zijn. Dan gaat het in alles om het werk van God. Kunt u, kun jij zo sterven? En mogen we zoveel van die paasliefde en genade kennen, dat je het ook onder ogen mag zien als een drankoffer geofferd. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Nee, dan bedoelt Paulus niet de ontbinding van zijn lichaam. Maar met deze uitdrukking geeft hij aan het vertrek. Als je bijvoorbeeld een tentenkamp opbreekt, als een schip wordt losgemaakt van de oever om te vertrekken, de ankers worden gelicht en het levensschip van de apostel Paulus vertrekt. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande, dat ik word losgemaakt van al dit aardse, dat ik de thuisreis mag aanvaarden. De Heere zal mij bevrijden van alle aardse banden. Hij mag naar het vaderhuis vertrekken. Wat een heerlijk uitzicht. De paasgenade, dat geloofsuitzicht, dat bepaalt zijn sterven. Ja, en dan moeten we dus bezig zijn met onze dood. Hoe kijkt u tegen uw sterven aan? En we denken, jullie jongelui, je bent er nog te jong voor om er echt mee bezig te zijn. En dat komt later wel. Als we nou dit getuigenis van Paulus mogen verstaan over zijn sterven, dan is het toch niet erg om met de dood bezig te zijn. Als het door de genade van Christus mag zijn, als een drankoffer, dat de Heer het is die je losmaakt, bevrijdt van al het aardse, om de thuisreis te aanvaarden. De Heer geeft die genade, die geloofsmoed, dat inzicht, om zo het sterven onder ogen te zien, om zo ook voorbereid te worden op een sterven dat tot verheerlijking van God is. Een drankoffer, ja, dat zal het alleen kunnen zijn als we weet hebben van dat schuldoffer dat de Heere Jezus in onze plaats moest brengen. En dat je de genade mag kennen van de verzoening die Hij heeft aangebracht. En dat die paaskracht werd verheerlijkt, van dood levend gemaakt. Ja, als je dat paasleven mag kennen, daar kan de dood niet meer aankomen. Dan mag het sterven net zo zijn als Paulus hier getuigt. Sterven in de Heere, dat is dus niet zielig, dat is niet tragisch. Je zou zeggen, oh wat erg voor Paulus, hij moet een wrede dood sterven. En nu zit hij daar eenzaam in zijn cel. En waarom grijpt de opgestane Heere niet in? Hij mag het kennen. Na de dood is het leven mij bereid. Hij mag zien op zijn meester, de levende, opgestane koning. En dat geloofsuitzicht, dat bepaalt zijn sterven. Eind goed, al goed. Wat heerlijk, als een kind van God zo mag heen gaan, als de oogst wordt binnengehaald. Ja, dan gaat er wel een leven aan vooraf. Want dat geloofsuitzicht, dat bepaalt zijn sterven. Wat een genade. Niet wie je zelf bent en wat je er zelf van voelt. Maar het werk van de Heere. En dat is omdat het eerst zijn leven heeft beheerst. Want wat is nou zijn leven? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Zijn leven wordt getypeerd als de strijd. De strijd van het geloof. En in dit woord vergelijkt de apostel zijn leven met een wedloop. Dan moet je maar denken, jongelui, aan sportwedstrijden, hardloopwedstrijden, zoals die vroeger in Griekenland werden gehouden. Nou, van die hardlopers wordt veel gevraagd. Je moet veel trainen om in goede conditie te zijn, om in die renbaan zo goed mogelijk naar voren te komen, ja, om als de eerste de eindstreep te halen. Dat is nou een beeld voor het christelijk geloof. Dat is ook als zo'n strijd, een wedloop. En zijn we in die baan van het geloof geplaatst door de wederbarende kracht van Gods genade, waar de Heer een zondaar bekeert, daar kom je terecht in die renbaan van het geloof. Dan wordt het een strijd tegen de zonde, een strijd tegen je vleeselijke bestaan en begeerten. Dan wordt het een strijd om niet toe te geven aan je hartstochten. Dan ga je strijden tegen de duivel, tegen de zonde en de dood, tegen de wereld. Zijn wij zulke strijders geworden? Weten we van die genade dat je in die renbaan bent geplaatst en dat je in die strijd van het geloof bent ingewikkeld? O Timotheus, staat nog aan het begin. De gelovigen in die tijd, die hebben ook te maken met die strijd. En dan gaat het erom dat je de eindstreep behaalt. Het komt ons zomaar niet aanwaaien, gemeente. Ja, we willen allemaal wel naar de hemel gaan, maar willen we ook strijden? Worden we bereid gemaakt om de geloofsstrijd te voeren? Van nature willen we daar niet aan. En dan lijkt ons dat moeilijk. En misschien zijn er kerkmensen die zeggen, wat is dat zwaar? En kijken jullie er ook zo tegenaan, jongelui? Die strijd, dat is toch veel te zwaar en te moeilijk. En hoe zal dat ooit lukken? En als je nou zo je best moet doen om als eerste de eindstreep te behalen. Ach, dat lukt toch niet. Deze strijd is wel heel bijzonder. Want Paulus noemt het de goede strijd. En dat moet nou alle bezwaren wegnemen, gemeente. Het is de goede strijd. Het is de strijd waarin het gaat om de Heere, om de eer van zijn naam en daarin om het behoud van mijn ziel. En dat is een wonder dat dat nu samenvalt in het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij heeft gezorgd voor de eer aan God, daar wij schuldig staan aan de schending van Gods recht en deugden. Christus heeft dat willen volbrengen, zijn strijd, zijn lijden. Zijn volbrachte werk, dat is het fundament en dat is de bron voor de goede strijd van het geloof voor al de zijnen. En dan is dus die strijd, jongelui, een geloofsstrijd die je gaat voeren uit kracht van de liefde. De liefde van de overwinnaar. Dus je gaat niet strijden om te proberen toch maar de finish te halen. Je gaat niet strijden krampachtig met allerlei vormen, uiterlijkheden. Denk erom dat je zo leeft en dat niet doet. Het is de goede strijd die je door de liefde van Christus gaat voeren. Want bij Paulus was de eer van God hem lief geworden. Kijk, dat is het geheim. God is goed. Hij is rechtvaardig en barmhartig. De Heer is het waardig om voor hem te strijden. Het is de liefde die daartoe dringt, gemeente, en dat is de genade, vandaar de goede strijd. En zeker, dan heb je heel veel tegen van de wereld en de zonde en de boze en ook van jezelf, je ik, je eigen vlees. Het is wat dat betreft een zware, een ongelijke strijd. Dat kun je menselijk gesproken nooit volhouden en nooit winnen. Maar we zongen het toch. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En dat is nou de goede strijd. Het gaat om de Heere, zijn genade, zijn kracht. Je hoeft het niet zelf te doen. Het is alles zijn werk. En daarom zegt Paulus ook niet, ik heb de strijd goed gestreden. Daar is geen zelfroem bij. Geen eigen werk, integendeel. Ik heb de schone, de goede, de mooie strijd gestreden. En mag dat nu ons leven zijn, dat je die mooie strijd voert. Dat is niet te vergeefs. Dat draagt vrucht. Dat geeft al in het leven veel zegen. Want dat geeft houvast in tegenspoed. Bij teleurstelling. Als je een ernstige ziekte krijgt. Als je voor moeilijke dingen komt te staan. Het is een hardloopwedstrijd met hindernissen die je moet nemen. Maar de Heere weet wat goed voor je is en hij legt niet een te zware last op. En als je weer zo'n hindernis hebt genomen, je bent er doorheen, dan is dat goed, dan geeft dat vergenoeging. Dan is dat omdat de Heere daarvoor kracht heeft gegeven. En zo mag het voortgaan in de goede strijd. En dat je dan aan het einde mag komen om terug te zien. Ik heb die goede strijd mogen strijden. Ik heb de loop geëindigd. Nee, dat wil niet zeggen dat Paulus bedoelt, nou is mijn leven voorbij en nu ben ik bij het einde. Maar weet u wat hij hiermee bedoelt? Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het doel bereikt. Oh ja? Waarom zit je dan in de gevangenis? En is er bij de Heere dan geen uitkomst? En waarom moet je nu dan sterven als een veroordeelde? Ik heb het doel van mijn leven al strijdend bereikt. Menselijk gezien is het een fiasco. Je zit in de cel, het is afgelopen. Maar Paulus mag dit in het geloof belijden. Het doel is bereikt. Namelijk waar ik ten onder ga, waar Jezus overblijft, waar mijn zaligmaker wordt verheerlijkt. Want Paulus getuigt dit in de navolging van de Heere Jezus, die de kruisdood stierf. En wat riep hij toen uit, jongens en meisjes, aan dat vloekhout? Volbracht! En dat betekent letterlijk, het doel is bereikt. Hoe kan dat? Wie begrijpt dat? Als je daar als een gevloekte hangt. In de smart, in de pijn, in de angst der hel. Het doel is bereikt. In de navolging als vrucht van Jezus sterven. Mag Paulus het getuigen, ik heb de loop geëindigd, ik heb het levensdoel bereikt, niets uit mij, het is alles door hem. En de duivel heeft het niet gewonnen, en de zonde en de dood hebben niet het laatste woord, het doel bereikt, ja waar ik ten onder ga, maar daar krijgt Christus al de eer. En beste mensen, zal dat nou ook uw en jouw en mijn levenseinde zijn? Je het mag getuigen. Het doel is bereikt. Ik weg. Ik niets. Maar de Heer, hij alles. Hij alleen. Wat een makkelijk sterven. Na een leven vol strijd. En laten we het goed zien, gemeente, daar is ook een verkeerde strijd. Een strijd voor eigen belang. een strijd om maar veel geld te verdienen. En dat je leven bezet is met wanneer kan ik weer op vakantie enzovoort. De goede strijd, daarin gaat het niet om jezelf. Dan leer je sterven aan alle eigen belang. In die strijd wordt het een worstelen om genade, wordt het een roepen om vergeving. Mag het zijn een vluchten tot de Heere Jezus om te schuilen achter zijn volbrachte werk. Paulus als een hardloper, hij is bijna bij de eindstreep, maar oh, is het nu verloren? Nu hij daar in de cel moet eindigen, ik heb het geloof behouden. Het geloof wat God hem gaf, het ware geloof dat ziet op de Heere Jezus. Het geloof dat het verwacht van hem en dat is zijn troost nu in de cel, dat is zijn uitzicht. Ik heb het geloof in de Heer Jezus behouden, het geloof wat getuigt van genade, van volkomen redding en zaligheid door de opgestane Jezus Christus alleen. Het geloof behouden, dat is een vaste uitdrukking voor trouw blijven. En daarin krijgt God de eer, want de Heere heeft hem vastgehouden. Dit is niet dankzij Paulus, dit is alles de genade van Christus. Want het ware geloof, dat is onverliesbaar. Het geloof behouden, oh dan getuigt hij van het werk van God. En gemeente, dat is wat telt en zalig, als dat mag overblijven. Als je dat aan je einde ook mag weten, mag getuigen het geloof, al het werk van God behouden. Misschien moet je veel verliezen als het gaat om werk, carrière, als het gaat om geliefden, bezit en andere dingen. En er zijn christenen die dat moeten meemaken, die om het geloof veel moeten lijden. Maar als dit het mag zijn, het geloof behouden, wat heb je dan aan een hoge, dure bankrekening aan je levenseinde? En als je terugziet op een succesvol bestaan, ach, dat telt niet mee. Het geloof behouden, het geloof dat alles verwacht van de Heere alleen. Geloof dat het moet hebben van Christus en die gekruisigd. Dat is de kracht in het leven, dat wordt dan de troost in het sterven. En we voelen hier de verwondering van de apostel Paulus, niet waar. Hij verdient het niet, maar hij mag het getuigen, het is niet vanzelfsprekend. En hij spreekt niet over zijn eigen werk, het is dankzij de genade. Al is hij in die strijd ook openbaar gekomen als een mens, zwak, vleeselijk, zondig van zichzelf. Wat heeft hij het uitgeroepen? Ik, ellendig mens, wat werd het een zucht en een strijden in dat geloofsleven. Ja, dan leert de Heere, je kunt die eindstreep nooit bereiken in eigen kracht. Het is genade alleen. Het zal een eeuwig wonder zijn als je door Christus mag getuigen. Het geloof heb ik behouden. En hij is de leidsman in de strijd. Hij is de voleinder van het geloof. En let dit getuigenis van Paulus dan toch bemoedigend en troostvol zijn. Verslap niet in de strijd, maar houd aan. Ziende op hem, op dat uitzicht. Want Paulus mag dan van zijn toekomst zeggen voorts. is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal in die dag. Dat is zijn uitzicht. Dat mag zijn toekomst zijn. Ik zal de kroon der rechtvaardigheid ontvangen. Nou, jullie weten het ook wel, jongelui, als zo'n hardloopwedstrijd ten einde was, ja, dan was er één de overwinnaar. En in die Griekse wereld kreeg die overwinnaar dan een lauwerkrans. Hij moest op het podium komen en hij werd daar gesteld, hè, zichtbaar voor ieder. En hij werd geëerd met die lauwerkrans, gemaakt van bladeren. En dat is de gedachte die bij de apostel Paulus leeft. Zo zal hij de kroon, de lauwerkrans van de gerechtigheid ontvangen. Die zal de Heere hem geven. Dus Paulus blijft niet steken in het aangezicht van de dood. Hij mag over zijn dood en graf heen zien. De kroon, de lauwerkrans, het teken van de overwinning, behaald, dat zal zijn deel zijn. Een gemeente moet die troost niet veel meer leven, ook bij ons. Als we een geliefde ten grave dragen, we mogen weten, dat is een kind van de Heere, moeten we dan niet veel meer vervuld zijn met die toekomst? Natuurlijk is er verdriet, maar gelukkig, er is meer dan dood en graf. De kroon, de lauwerkrans, de ere van de overwinning, de prijs, die mogen ze ontvangen van de Heere zelf. Ze mogen delen in dat volle heil, die heerlijkheid van de opgestane Jezus Christus. En bij die Spelen, ook bij de Olympische Spelen, als je daar de medaille hebt behaald, ja, de volgende keer dan komt er een ander die het beter doet en dan krijgt die weer de medaille. Maar de kroon der rechtvaardigheid, de erekrans die de Heere geeft aan de zijnen, die blijft. Die raak je nooit meer kwijt. En dat is de heerlijke toekomst, gemeente. Dat is zijn vastheid. Hij mag in die zaligheid gaan delen, de heerlijkheid van Jezus Christus. Er werd aan een Griekse wijsgeer Solon gevraagd: wie acht u nou de gelukzaligste van alle mensen? Wel, zegt hij, dat is de man die op de Olympische Spelen als de overwinnaar naar voren komt en die sterft op het moment dat hij de krans ontvangt. Nou, dat is de achtergrond van Paulus' gedachte. Het is dus zijn hoogste eer. Wel gelukzalig. De kroon van de rechtvaardigheid, die mag ik ontvangen. Dat is een kroon die nooit meer vergaat. En heeft hij dat zelf dan verdiend? Hoe kan dat nou, hè? Dat je gekroond wordt, geëerd met die gerechtigheid? Nee, dat is niet dankzij hemzelf, maar de rechtvaardige rechter, die zal het mij geven. Kijk, nu moet Paulus lijden onder een onrechtvaardige rechter, maar hij verwacht de rechtvaardige rechter die beloont, bekroont zijn eigen werk. En dat kan geen mens, geen vijand, geen dood en duivel hem onthouden, dat ligt vast. En dat is het geloofsuitzicht wat Paulus tot troost mag zijn. De strijd was niet te vergeefs. De overwinning is zeker door de opgestane Heere Jezus. En zo mag hij die verwachting hebben. In die vaste hoop en troost gaan sterven. En hij zegt dat geldt nu niet alleen voor mij, maar ook allen die net zo goed gestreden hebben als ik. Allen die het net zo zwaar en moeilijk hebben gehad omwille van het evangelie als ik. Nee, allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En mag dat zo bij ons zijn. Hebben we de verschijning van de Heer Jezus lief. Nee, de Heere vraagt niet. Denk erom dat je goed strijdt hoor. En de Heere gaat het niet beoordelen. Heb je nou de goede strijd wel echt gevoerd? En heb je dat nou wel voldoende gedaan? Gemeente, wat is het eenvoudig. Zijn verschijning. Hebben we die lief gekregen door genade. De verschijning van die lijdende knecht. Die als de borg de laagste plaats heeft ingenomen. Die in zijn kruis, ja dat is niet om aan te zien hoor. Dat sterven aan het kruis. Maar juist daarin. In die nederige verschijning, in die diepste smaad en vernedering, hem lief krijgen, want hij moest die plaats innemen voor mijn zonde en schuld. O, als hij die plaats niet had ingenomen, dan was het voor altijd verloren geweest. Wat een zaligmaker, wat een eenzijdige zondaarsliefde heeft hij in zijn kruisdood openbaar gemaakt, laten zien. O, heb u hem daarin hartelijk lief, dat je hem te voet mag vallen en voor de gekruisigde mag knielen. Jezus, uw verzoenend sterven, het rustpunt van mijn hart. En dat u het mag kennen, die kracht van de opgestane. Er is vrede, ook in mijn ziel, door zijn kostbaar bloed. Zijn verschijning. Liefhebben. Dan zul je bij zijn tweede verschijning in heerlijkheid geen vreemde ontmoeten. O, zeker, je kunt nog wel eens bang zijn en de schrik hebben, nietwaar? Als je ziet op jezelf, ik kan die strijd maar niet goed volbrengen, alles te kort. Maar als het geloof dan mag werken als strijdende uitzien naar zijn toekomst. Paulus staat hier in de volle verzekerdheid van het geloof wat de Heere door zijn geest in hem werkt. Allen. En geldt het u en jou en mij. Het kan door de paasgenade. Er zijn geen grenzen aan de macht van de opgewekte Jezus Christus. Zalig als je hem lief krijgt. In die verschijning zijn er ook momenten dat je hem met verlangen verwacht. Die tweede verschijning in heerlijkheid. Wat zal dat zalig zijn. Maar vervloekt een ieder die zijn verschijning niet lief krijgt. O, wat zal die dag voor u dan brengen, maar zalig, rijke troost, blij voor uitzicht, als dat je mag strelen in het leven, in die strijd, maar ook bij het sterven, als je de loop beëindigt, het doel bereikt van de volkomen overgave, de machtige genade van Jezus Christus, om met blijdschap uitzien naar die dag. Ik mag Hem zien, in wie ik heb geloofd, aan wie mij ik heb leren toevertrouwen. Mijn pand is veilig bij Hem weggelegd. Die Heere, die zal het voor mij voleindigen. Straks komt de ontmoeting met Christus. Nog eens zal Hij verschijnen als de rechter van het heelal, die het moede hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. En die kroon zullen ze dan werpen aan de voeten van het Lam, van hun koning. En de aanbidding zal vol zijn. Het is door u alleen. Gij hebt mijn ziel gered, beveiligd van de dood. Halleluja. Amen.